Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierd Duk, met Robert Ophorst.
Niet met Robert Ophorst, maar met Wierd Duk. Goedemiddag, dames en heren. Het is donderdag 11 maart. We hebben een speciale verkiezingspodcast, die ook iets langer gaat duren dan normaal, met financieel geograaf Ewald Engelen. Niet alleen financieel geograaf, maar vooral ook publiek, intellectueel en notoor dwarsdenker. En dat dwarsdenken, dat uit hij in zijn recente boek. Dat had eigenlijk een pamflet zullen worden. Maar het werd een boek van meer dan 200 pagina's, een soort schotschrift tegen het neoliberalisme, hoewel ik je daar misschien een beetje onrecht mee doet. Het is gewoon een goede, het is een gefundeerde aanval op het neoliberalisme. Welkom Ewald, fijn dat je hier weer bent. Je bent hier een paar jaar geleden ook geweest. Maar ja, ik wil eerst eens aan jou vragen, wat is jouw favoriete New Wave album?
Oh, dat is een leuke vraag, zeker. Wat ik altijd heel erg mooi heb gevonden is Gang of Four.
Ja.
Uit Leeds, hele harde punkachtige muziek met prachtige marxistische teksten eronder. En het is natuurlijk fascinerend om in 3 minuten het communistisch manifest van Marx en Engels uitgelegd te krijgen. En dan met een gitaar erbij. De gitarist zelf is later de producent ook geworden van de Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Dus ze hebben invloed gehad.
Ik kende Gang of Four. Mijn favoriete band was Echo and the Bunnymen.
Echo and the Bunnymen is ook geweldig.
Geweldig. Heaven Up Here draai ik de laatste tijd heel veel. Ook, fantastisch album.
Mooie band.
Kijk, en
nooit doorgebroken?
Nee, niet zoals Simple Minds of U2.
Precies. Maar ze hadden ze wel verdiend, want ze waren eigenlijk beter.
Ze waren gewoon beter. Betere zang, betere nummers. Ja. Dus mensen, als jullie nog een muziektip willen, Echo and the Bunnymen heet die. En het interessante nu vind ik, hè, dus jij kent ook die jaren 80 muziek. Ja. En ook de mentaliteit. Dat was
No
ook
Future.
Precies, No Future, ja. Doom. Wat mij opvalt aan veel van die mensen van die generatie is dat zij die rebelse mentaliteit eigenlijk van die periode ook wel hebben bewaard. Dus als je ziet dat de babyboomers toch een beetje verstoft zijn geraakt in dat linkse, het semi-linkse, salon-linkse denken. Ja. En de jongere generaties nu helemaal dreigen vast te lopen in ofwel braaf de macht volgen. Hè, ja. Of die woke gekte wat gewoon de waanzin is. Dat vind je ook.
Waanzin ten top.
Is die generatie die destijds, zeg maar, tot volwassenheid kwam, heel rebels gebleken en gebleven ook, wat heel fijn is. En dat type dwarsdenken, dat is tegenwoordig nauwelijks meer bonton. Hè? Dat wordt niet zeer gewaardeerd, precies. Dus vandaar dat jouw boek Ontwaak precies op het goede moment komt, denk ik, zo vlak voor de verkiezingen. In dit boek stel je aan de orde eigenlijk 10 jaar Rutte. Hè? Daar komt op neer. Ja. En de basis van 10 jaar Rutte ligt in die neoliberale revolutie, kunnen we wel zeggen, die in de jaren 70 begon met Thatcher Reagan. Waarom heb je daar zoveel problemen mee?
Dat neoliberale gedachtegoed, dat is eigenlijk vrij oud. Dat zie je opkomen zo rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn allerlei mensen die zich voorheen klassiek liberalen noemen, die na de Tweede Wereldoorlog zien dat de sociaaldemocratie heel sterk wordt, dat in andere delen van Europa het communisme heel sterk wordt, mede onder invloed van toch de enorme oorlogsinspanningen die de Russen onder Stalin gepleegd hebben. Want eigenlijk moet je natuurlijk constateren dat de Tweede Wereldoorlog gewonnen is
door de Russen.
Ja, op het Oostfront en niet op het Westfront. Ja. Het Westfront was echt een tiende van de omvang van het Oostfront.
Dat weten heel veel mensen ook niet. Hè?
Nee, dat is in Nederland ook in de Koude Oorlog geschiedschrijving is dat eigenlijk een beetje verdwenen.
Ja.
Dus dat was heel dominant aan het worden. En die hebben, en daar kan je eigenlijk niets anders dan bewondering voor hebben, met een uitgekiende publiciteitscampagne en met netwerkvorming hebben ze ervoor gezorgd dat in allerlei delen van West-Europa en Noord-Amerika allerlei neoliberale pionnen op sleutelposities terechtkwamen. En dan vanaf het eind van de jaren 70, op het moment dat die sociaaldemocratie in crisis raakt. Door allerlei ingewikkelde oorzaken waar we maar niet op ingaan. Grijpen zij hun kans en weten dus via die pionnen op sleutelposities uiteindelijk dat beleid te doen kantelen. En dat heeft erin geresulteerd dat de vrijheid, de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal, geld wat van de ene naar de andere rechtssysteem overgedragen kon worden, dat enorm vergroot is. En dat heeft het machtsevenwicht tussen kapitaal en arbeid enorm doen verschuiven. Waardoor we vanaf dat moment ook eigenlijk zien dat bijvoorbeeld de arbeidsinkomensquote, dat noem ik ook in mijn boek, ja, die is vanaf dat moment gaan dalen. Dat deel van de winst van ondernemingen die uitgekeerd wordt, of de omzet van ondernemingen die uitgekeerd wordt aan in termen van loon, dat daalt. En datgene wat uitgekeerd wordt als dividenden en koerswinsten, dat gaat vanaf dat moment enorm stijgen.
Als we het zeg maar geopolitiek-economisch bekijken, dan is het het Angelsaksische model dat uiteindelijk wint van het Duitse, Nederlandse Rijnland-model.
Ja, absoluut. Ja. Daar zit nog wel een kleine complicatie bij. En dat is dat het is niet alleen maar het Anglo-Amerikaanse model, want er is ook gewoon, om dat zomaar te noemen, homegrown neoliberalisme. Als je kijkt naar het beleid van de Nederlandse bank, dat laat ik dus ook zien. En dat doe ik aan de hand van onderzoek dat collega's van mij gedaan hebben. Dan zie je eigenlijk al vanaf de jaren 50 dat neoliberale gedachtegoed heel dominant is binnen de Nederlandse bank.
En essentieel, hè, want dat neoliberalisme wordt vaak gebruikt ook als een soort scheldwoord en zo. Maar komt het niet in essentie, om het een beetje simpel te houden voor iedereen, omdat we willen geen economisch discours houden natuurlijk. Nee. Komt het niet in essentie neer op het feit dat aandeelhouderskapitalisme eigenlijk dominant wordt, hè, en dat de rechten van werknemers die in het Rijnland-model geborgd waren, ook omdat die ondernemingen, wat jij ook schrijft, als maatschappelijke actoren werden gezien. Ja. Hè? En niet alleen maar als een soort pinautomaten. Dat zo dominant wordt dat die arbeidersklasse totaal niet meer, in de afgelopen 40 jaar is dat in Nederland geloof ik ook het geval, profiteert van die enorme economische groei die we wel hebben gezien.
Nee, dat is helemaal juist. Er zijn een aantal kenmerken. Dit is één van de kenmerken. Dus het centraal stellen van de aandeelhouder binnen de onderneming. Het vrij baan geven voor die aandeelhouder. Het vrij baan geven van allerlei fusie- en overnameprocessen. Waardoor je dus te maken hebt gekregen met steeds grotere ondernemingen. En de keerzijde daarvan is een enorme afkalving van de macht van de werknemer. En dat zien we dus bijvoorbeeld dalende lidmaatschappen van de vakbonden, vakbeweging in Nederland, die eigenlijk helemaal opgeslokt wordt door het Haagse circus en zich eigenlijk niets meer gelegen laat liggen om de effecten ervan op de gewone werknemer.
En inmiddels ook al zeurt over diversiteit en woke gedoe.
Absoluut,
en
die gaan ook helemaal woke worden. Ja. En een enorme flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Ja.
En tot slot als kenmerk het ook eigenlijk buiten het bereik, want dat is heel belangrijk, het buiten het bereik houden van de wetgeving, de regels die je nodig hebt om markten te laten functioneren, van nationale democratieën.
Ja,
dus die hele Europese integratieproces, waarbij eigenlijk het Europees Gerechtshof als voornaamste breekijzer fungeert om markten verder te integreren en parlementen, nationale parlementen, buitenspel te zetten. Ja, dat is ook een wezenskenmerk van het neoliberalisme.
Klopt. En nu is het interessant, en dat constateer je ook, dat eigenlijk iedereen, op misschien kleine groepen na in de samenleving, daarin mee is gegaan in dat verhaal. Dus dat zowel de organisaties die traditioneel de vertegenwoordigers waren van de arbeidersklasse en ook de werknemers zouden moeten verdedigen, zoals de Partij van de Arbeid.
En de vakbeweging.
De vakbeweging, maar ook linkse media.
Ja.
Die zijn allemaal meegegaan in dat neoliberale verhaal, waardoor die bevolkingsgroepen die zo lijden eigenlijk onder deze ontwikkeling, geen of nauwelijks meer vertegenwoordigers hebben. Dus ook politiek verdrossen raken, zoals de Duitsers zeggen. Ja. Dus het vertrouwen in de politiek en in instituties verliezen. En dan uiteindelijk vooral uitkomen, is interessant, niet bij linkspopulisten, maar vooral bij rechtspopulisten. En dat vind jij dus een groot bezwaar.
Ja.
Kijk, ik denk dan van bijvoorbeeld, het is in ieder geval goed dat ze parlementair onderdak krijgen. Dus als die oude sociaaldemocraten hun taak vergeten, dan maar bij Wilders bij wijze van spreken. Dan zijn ze in ieder geval vertegenwoordigd in het parlement. Maar jij vindt dat problematisch?
Ja, kijk, en dat vind ik problematisch omdat uiteindelijk de belangen van deze verweesde kiezers En dat laat ik ook in mijn boek zien. Dat is een hele grote groep kiezers.
Dat is ook de groep waarvoor Tuin het over had.
Waarschijnlijk zijn dat inderdaad dezelfde mensen. Kijk, wat ik niet goed op mijn netvlies had. En wat mij tijdens het schrijven van dat boek. Waar ik als het ware over gestruikeld ben. En wat toch wel een heel erg belangrijk gegeven is. Om constant in je achterhoofd te houden. Als je naar hedendaagse politiek kijkt. Is dat 30% van het Nederlandse electoraat. Is wat we dan noemen hoger opgeleid. Ik vind dat eigenlijk een wat nare term. Dus liever het woord theoretisch geschoold gebruiken. Die hebben hbo of wetenschappelijk onderwijs gedaan. 70% heeft dat niet gedaan. Is praktisch geschoold. En wat we zien is dat het beleid dat gevoerd wordt. De representatie in de Tweede en in de Eerste Kamer. Maar ook de mensen die rondlopen op de ministeries. Die uiteindelijk het beleid moeten uitvoeren. Degenen die in het kabinet zitten, hebben allemaal een theoretisch geschoolde opleiding achter de rug.
De journalisten
zijn over
ook.
Het algemeen genomen wetenschappelijk onderwijs hebben ze gevolgd. Geldt ook voor de journalisten. 95% van het Nederlandse journaille, de mensen die dus inderdaad aangemeld staan bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten, hebben inderdaad ook een wetenschappelijke opleiding gevolgd. En dat betekent dat het geluid, de belangen, de noden, de klachten die praktisch geschoolde Nederlanders hebben, komt alleen maar in het beleidscentrum en in het politiek centrum terecht. Ja, toch bemiddeld via die hoger opgeleide, via de journalisten. En via de ambtenaren, et cetera, et cetera.
Wat je eigenlijk zegt, hè, dat is ook
en zij hebben, zoals je aangeeft, zij hebben last met name van die doorgeschoten bewegingsvrijheid van de factor kapitaal.
Ja.
Daar hebben ze al 30, 40 jaar lang last van.
De mensen over wie wij het hier hebben.
Stagnerende inkomens. Ja. Stijgende zorgkosten. Stijgende woonlasten. Stijgende kosten voor het onderwijs. Stijgende gemeentelijke overheidskosten. Etcetera, etcetera. Waardoor het besteedbaar inkomen van deze mensen, grote groep mensen, is alleen maar geslonken. En is veel lager dan bij soortgelijke groepen in ons omringende landen. En als je dat weet, als je dat in je achterhoofd houdt, en je hebt dan vervolgens het verhaal van Mark Rutte, waarin hij zegt van ja, dit is een waanzinnig gaaf land, ja, dan vraag je je de hele tijd af, voor wie is het een waanzinnig gaaf land?
Nou, jij beweert als essentieel jouw boek, hè, dat dit een gaaf land is voor die groep hoogopgeleide. Die is groot.
Ja.
En die wordt ook dus gedekt door de media, zeg jij, omdat wij journalisten ook allemaal hoogopgeleid zijn. Dus we zitten allemaal in diezelfde
bubbel. We delen hetzelfde wereldbeeld.
Precies, het gaat heel erg, hè, dat is heel interessant wat jij schrijft, over een gedeeld wereldbeeld. Waar buiten eigenlijk mensen helemaal niet kunnen treden. En als ze er al buiten treden, dan komen ze in een positie zoals mevrouw Kaag laatst. Hè, in die documentaire over haar. Dat ze vraagt aan haar assistent over Forum voor Democratie kiezers. Wie zijn die mensen?
Ja.
He, dus met andere woorden, ze heeft geen enkele kennis van.
Nee.
En ze kan het zich ook helemaal niet voorstellen dat die mensen bestaan kennelijk.
Nee.
Of dat ze politieke opvattingen hebben.
Ja.
En terwijl, zoals jij zegt, dat zijn heel veel.
Dat zijn er heel veel.
Dat is een heel groot aantal.
Dat is het merendeel van de Nederlanders.
Juist.
En dat is natuurlijk eigenlijk een verbijsterende constatering. En het is niet alleen maar dat mensen als mevrouw Kaag zich niet kunnen voorstellen hoe het is om niet theoretisch geschoold te zijn, om niet in een 2-onder-1 kap woning te wonen, om
aan het eind van de maand rond te kunnen
om
komen.
Om niet aan het eind van de maand rond te kunnen komen. Meer dagen hebben dan je geld in je portemonnee hebt.
Of genaaid te worden door de Belastingdienst.
Of naar de voedselbank moeten. Of je geen weg te weten in de ingewikkelde bureaucratie. Of niet te snappen hoe je een belastingaangifteformulier moet invullen. Etcetera, etcetera. Ja. Dat niet alleen. Het is ook nog een keer zo dat er neergekeken wordt op die mensen. Op het moment dat men over die mensen struikelt en op het moment dat men er last van heeft, mevrouw Kaag heeft last van deze stemmers, want die gaan naar de PVV, die gaan naar het Forum voor Democratie, dan gaat dat meestal gepaard met een ongelooflijk neerbuigend dédain.
Je had er een hele mooie quote over, maar die ben ik dus even kwijt. Maar inderdaad over dat enorme dédain waarmee over deze mensen wordt gesproken en waarmee dus ook alleen maar in verkiezingstijd geprobeerd wordt om een soort van rapport op te bouwen.
Ja,
dan gaan ze wijken in.
Het is een soort theaterstukje wat opgevoerd wordt, waarbij men dus inderdaad het voordoet komen alsof men zich bekommert om het wel en wee van alle Nederlanders. En dat zien we natuurlijk zeker in dit coronajaar, waarin het woordje samen staat overal centraal. Maar er is niet samen aan wat er op dit moment gebeurt. Ik had vanmorgen nog een akkefietje op Twitter. Ik liep naar beneden, naar mijn huis. Ik had mijn een fiets weggebracht naar de fietsenmaker. En ik liep langs dat bord met al die verkiezingsposters. En ik zag de verkiezingsposter van de VVD besmeurd. Rutte had een Hitler-snorretje gekregen. En het samen, sterker, verder was aangevuld met naar de kloten, zonder N. Dus heb ik een fotootje van gemaakt, heb ik op Twitter gezet. Ik kreeg per keer in de post een tweet terug van D66-kamerlid van Weyenberg. Die eigenlijk vond dat ik daar een opmerking over had moeten maken. Omdat dat niet kon, vond hij.
Onfatsoenlijk.
En hij vond het smakeloos.
Ja.
En ik heb daarop gereageerd dat ik dat typerend vind voor D66-perspectief. Want het gaat eigenlijk alleen maar of iets smakeloos is of niet. Terwijl je eigenlijk als Kamerlid, denk ik, de vraag zou moeten stellen. Waar komt dit vandaan? Wat voor onvrede zit er achter het persoon die uiteindelijk deze besmeuring van het verkiezingsposter gedaan heeft?
Ja, maar dat is natuurlijk een deplorable geweest.
Ja, absoluut.
Ogen,
het is natuurlijk, en dat heeft veel te maken met de dingen waar we het net over hadden. De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het arbeidscontract dat uiteindelijk heel precair geworden is. De maand die langer duurt dan het salaris toelaat. De verslechtering van de publieke diensten die de overheid levert. Et cetera. Het niet gehoord worden. Jezelf geen weg weten. Niet erkend worden. Constant met dédain bejegend worden. Dat zit erachter. En dat moet ook een D66-Kamerlid zich aantrekken.
Maar waarom, en dat jij schrijft daar ook over in je boeken. Er wordt zelfs onderzoek naar gedaan naar die vraag. Waarom is er dan niet massaal geprotesteerd hiertegen? En zijn die mensen dan zo geïntimideerd door dat dédain dat ze denken, nou, ik hou mijn mond maar, want het zal allemaal wel kloppen wat mij hier verteld wordt. Waarom staan niet, zoals in andere landen wel, hè, bijvoorbeeld in Duitsland waren toen protesten, weet je nog, met die agenda van Gerard Schröder toen. Frankrijk zijn altijd protesten.
Zeker.
Spanje, massale protesten ook altijd. In Nederland is het stil. Dus kennelijk lijden die mensen dan niet genoeg.
Nou, maar ik heb een heel hoofdstuk aan deze vraag gewijd. Waarbij ik inderdaad zeg van, nou, zou het misschien komen doordat Nederland een van de hoogste private schuldenlasten ter wereld heeft. Hè, hypotheekschulden. En als je schulden hebt en je hebt een koophuis en je weet dat je er 30 jaar over moet doen om het af te betalen. Ja, dat nodigt niet echt uit tot al te veel rebellie. Hè, dat is, hè, schuld als een van de effectiefste manieren om mensen tam te houden.
Dat zit je in jezelf gekochte gevangenis.
Je zit in jezelf gekochte gevangenis en je huurt in feite van de bank. En de bank zet je eruit op het moment, nou ja, enzovoort. En dat is het niet. Want ik laat ook cijfertjes zien waarin je dus kan constateren dat op dit moment, hè, dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar, dat is 10 jaar Rutte geweest. Het aantal demonstraties, het aantal protesten en het aantal relletjes in Nederland nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen 30 jaar. Het is min of meer vergelijkbaar met wat aan het einde van de jaren 60 gebeurde. Dus het is omvangrijk. Er is heel veel protest. Er is een enorm gevoel van ongenoegen over de manier waarop het rijlt en zeilt in Nederland. Maar dan komen we bij de kernvraag van hoe komt het dan dat protest eigenlijk, it's all over the place. Mm-hmm. Het gaat over allerlei verschillende soorten onderwerpen. En er is geen gemeenschappelijke noemer die op de een of andere manier in staat is om al die verschillende protestuitingen bij elkaar te brengen. En om dat zomaar netjes te zeggen, politiek te kanaliseren.
Nou ja, dat is dus Zwarte Piet bijna geworden. En dat is nou precies de foute beweging in jouw ogen.
Ja, ik heb het idee dat we zijn niet in staat. En dat is een interessante vraag. Hoe komt dat dan? We zijn niet in staat om de grondoorzaak van dat ongenoegen adequaat te benoemen. En die grondoorzaak heeft alles te maken met de neoliberalisering van de Nederlandse economie, de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politiek. En heeft betrekking op kapitaalmobiliteit. Nederland wordt geregeerd van voor en door theoretisch gescholden, maar ook in hele belangrijke mate dient het belang van het groot kapitaal. Mm-hmm. Nederland is een gigantische
fijne marxistische term.
Ja, maar het is echt zo. Het is een enorme export georiënteerde economie. Het huisvest, net als Zwitserland en Zweden, een groot aantal multinationals. Anders dan in Zweden en anders dan in Zwitserland hebben die multinationals eigenlijk nauwelijks meer fabrieken staan in Nederland. Het zijn holdings, het zijn verkapte brievenbusmaatschappijen. En wij zijn, met name die theoretisch gescholden, zijn werkzaam in het logistiek, distributief, belastingontwijkings- en financieringscomplex, om dat zomaar te noemen.
Het bestuur ook.
Het bestuur ervan, ja. Absoluut. Die zitten hier. En die zijn in staat om de regelgeving en de wetgeving zodanig aan te passen, hebben ze 30 jaar over gedaan, dat het allemaal ten dienste staat van dat complex. En de gewone werkende man in Nederland, die heeft daar eigenlijk niet of nauwelijks baat bij.
Maar ze zijn daarin extreem gefaciliteerd door de politiek. En niet gehinderd ook, waarschijnlijk althans niet genoeg, door de media. Althans, als je van jouw standpunt uitgaat. Als links nou een type fortuin had gehad, was dit dan te verhinderen geweest in jouw ogen?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat we hebben 30 jaar lang, en weer de vraag hoe komt dat? We hebben 30 jaar lang eigenlijk niet een systematische, systemische, grondige, politiek-economische analyse gemaakt van wat er in Nederland gebeurt. En omdat je die analyse niet maakt, kan je daar dus eigenlijk ook geen politieke beweging omheen bouwen. En je kan dus ook de parlementaire en de publieke debatten niet daarover laten gaan.
Dat had bij uitstek natuurlijk de Partij van de Arbeid moeten zijn, want daar zit altijd op links het intellect.
De Partij van de Arbeid, die hebben dat ook altijd gehad. Ja. Maar die hebben vanaf het einde van de jaren 80 hebben die gewoon uitverkoop gespeeld. Die hebben een enorme instroom gehad van neoliberaal, neoclassiek geschoolde economen. Die hebben binnen die partij eigenlijk het intellectuele spel overgenomen. En dat betekent dat die partij vanaf dat moment eigenlijk gewoon een derde weg Blair-achtige sociaal-democratische partij is geworden, waarin globalisering gezien werd als een gegeven, waarin markten gezien werden als altijd ten principale efficiënter dan de overheid, waarin de overheid als het probleem werd gezien en waarin vooral ingezet werd, net als D66 nu, onderwijs, 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 kansengelijkheid. En als je er maar voor zorgt dat je niet meer praktisch geschoold bent, maar theoretisch geschoold bent, ja, dan ligt de wereld voor je open. Dat verhaal. En waar hebben we het wel over gehad? Nou, dat heb je al voor een deel gezegd. Publiek debat en ook het politieke debat. Ja, we hebben het over migratie gehad. We hebben het over de islam gehad. We hebben het over genderneutrale rompertjes gehad. We hebben het over Zwarte Piet gehad. We hebben het over genderneutrale wc's gehad. We hebben het over ongelooflijk veel woke flauwekul gehad in toenemende mate. Maar we hebben niet die politiek-economische debatten gehad die we wel hadden moeten hebben.
Dat wilde ik net aan jou vragen en ook een beetje uitdiepen. Want jij bent dus van de school die zegt, de gevechten, de macht, die speelt hier de onderlaag tegen elkaar uit.
Ja.
He, dat hele woke en antiracisme verhaal is ook een verhaal tegen de blanke man aan de onderkant van de samenleving.
Ja,
die het al moeilijk heeft, sociaal-economisch.
Ja.
Die het net zo moeilijk heeft als zijn Turkse of zijn Marokkaanse buurman. Ja. En of zijn islamitische buurman, laat het zo zeggen. En die twee worden nu tegen elkaar uitgespeeld. En de groep die daarboven hangt, de hooggeschoolde theoretici die het al goed hebben, ja, die lachen in hun vuistje natuurlijk. Want die zien alleen maar versplintering daar aan die onderkant. Dat had de SP natuurlijk bij uitstek moeten aangrijpen, dit verhaal.
Ja.
Want dat is de Partij van de Wijken. Die kennen die mensen, die kennen ook de Marokkanen en de Turken. En nu de Syriërs.
Maar die zitten zelf in hetzelfde schuitje.
Precies. Waarom is dat niet gelukt?
Ja, voor een deel. Ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk een vraag die je de SP zou moeten stellen. En zoals je weet,
Roemer stond natuurlijk op een gegeven moment heel hoog.
Ja,
weet je
zeker.
Nog?
Nee, dat is in 2010. In 2010 hebben ze een enorme strategische blunder hebben ze begaan. Roemer ging de verkiezingen in en dat was dat was in 2010, augustus, de zomer van 2010. Hij stond in juli, stond hij helemaal bovenaan in de peilingen. En hij ging de verkiezingen in met de mededeling dat de eurozone, die landen, de lidstaten, dwong om te bezuinigen en lasten te verzwaren ten einde het begrotingstekort zoveel mogelijk te reduceren. Daar wilde hij aanvechten en hij zei van nou, als ik premier wordt, dan ga ik naar Brussel en dan verscheur ik dat groei- en stabiliteitspact.
Want zoals de Nederlandse Varoufakis werd die.
Hij is afgemaakt.
Ja, kapot gemaakt,
door het establishment. Ja. En ze zijn daar zo van geschrokken dat ze bakzeil hebben gehaald. Terwijl volgens mij had je op dat moment echt gewoon de claim moeten maken dat eigenlijk alle Europese instellingen, van het Hoge Rechtshof tot de Europese Commissie, tot de ECB, tot de Europese Unie, tot de interne markt, tot het Europees Parlement, zijn neoliberale instellingen, hebben eigenlijk maar één doel: kapitaal faciliteren, democratie buitenspel zetten en alles vastleggen in regels die uiteindelijk door nationale parlementen niet meer veranderd kunnen worden.
Maar hij trad daarmee natuurlijk volledig ook buiten wat jij ook de beleidsconsensus noemt.
Ja, absoluut.
Noemt.
Ja,
en dat kan niet. Hè? Dat zag je ook bij Varoufakis. Die kwam met een heel ander verhaal. En dat Dijsselbloem, die was gewoon verbijsterd. Die dacht echt, wat is dit? Een man met een ideologisch verhaal dat haak staat op onze consensus.
Ja, maar wat nog wel fascinerender was, diezelfde anekdote, die Dijsselbloem, die meende dus dat het verhaal van Varoufakis ideologisch was, maar hij zag niet de ideologie in zijn eigen verhaal. De vis herkent het water niet waarin hij zwemt. Maar het is een door en door ideologisch verhaal.
Het is essentieel natuurlijk wat je nu zegt. Ik vraag me af of Dijsselbloem dat inderdaad niet begrijpt. Zou best kunnen hoor.
Natuurlijk.
Dat men dat inderdaad niet begrijpt. Of dat ze denken,
ziet jezelf als de norm. De theoretisch geschoolde ziet zichzelf als de norm. Ziet zijn eigen culturele smaken als de norm. Vindt dus het gebruik van allerlei iconen en symbolen die op de een of andere manier verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Het Hitler-snorretje op het affiche van Rutte. Dat doe je niet. Dat is niet bon ton.
Bepaalde terminologie gebruiken.
Terwijl Van Weyenberg, die snapt dan niet. Ja, ook terminologie gebruiken. De Godwins.
Ja.
Het is de manier bij uitstek van de praktisch geschoolde om tegen de theoretisch geschoolde een opgestoken middelvinger te maken. Want hij weet dat deze iconen, die schuren met de fatsoensnormen van de theoretisch geschoolde. En zo ziet die theoretisch geschoolde niet. Dat, niet.
Dat is natuurlijk heel interessant, omdat je ziet dus bij de opkomst van Baudet precies dit gebeuren. Hè? Eerst denken ze, wat is dat voor studentenkoostypetje? Dan maken ze hem belachelijk. Op een gegeven moment ging Rutte ook Baudet in de Kamer belachelijk maken, want Baudet die kende niet precies de procedures en zo. Ja. Dus je ziet deze hele machtsmachine. Eerst ontkennen en vervolgens, als dan die partij heel groot wordt, dan raken ze in paniek. En dan zie je dus wat ze gaan doen om hem kapot te maken. En Thierry Baudet geeft daar dus ook volledig heel veel aanleiding toe.
De ene flater naar de andere.
Ja, precies. Maar even los daarvan. Ja. Hè? Ook was Thierry Baudet totaal fatsoenlijk. Er was helemaal niks gebeurd in die appgroepen en zo. Hij was sowieso kapot gemaakt. Omdat hij nou natuurlijk een heel ander verhaal heeft. Wat ook volledig buiten die consensus. Ja. Over Europa, over cultuur, en noem maar op valt. Hè? En dan uiteindelijk met medewerking van de media zie je dan. Hè? NRC en Volkskrant, die gaan daar meewerken. Die gaan ook grote stukken schrijven over iemand als Eva Vlaardingerbroek. Bijvoorbeeld een meisje van 23 die dan iets zegt. Maar dat is dan de Eva Braun van de Nederlandse politiek opeens. En zo. Dus je ziet die dat hele machine in werking komen. En het is succesvol. En net zoals destijds met Rutte is het dus ook met Baudet. Die weliswaar, daar moeten we steeds als disclaimer bij zeggen, ook veel te veel aanleiding toe heeft gegeven. Is het succesvol? Alleen met Wilders is dat niet gebeurd. Omdat hij toch kennelijk uiteindelijk onraakbaar is. Maar hij is daar rond hem is een cordon sanitaire natuurlijk gevormd. Ja. Dus uiteindelijk kun je zeggen, je kunt schreeuwen wat je wilt. En je kunt mensen aantrekken. En je kunt boeken schrijven. En je kunt mensen wijzen, joh, kijk nou eens in welke ideologie je eigenlijk zelf leeft. Maar winnen ga je het niet. Noem mij één land. Één land waar wel dit type denken uiteindelijk is doorbroken. En die consensus is doorbroken. En wel geprobeerd is om die samenleving op een nieuwe manier of op een andere manier te ordenen.
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik bedoel, wat je wel ziet is dat op sommige punten kan die consensus doorbroken worden.
Trump
heeft dat voor een deel gedaan. En daar heb je natuurlijk eigenlijk ook diezelfde machinerie die je net beschreef.
Fascinerend.
Rond Thierry Baudet. Die heb je daar natuurlijk ook in zijn werking gezien.
Nou, en op een helse manier.
Op een helse manier. Ja. Het was op een gegeven moment, het is eigenlijk natuurlijk volkomen potsierlijk dat media, de meest gerenommeerde kranten ter wereld, in ieder geval in het Vrije Westen, de New York Times en de Washington Post, die hebben 4 jaar lang eigenlijk niets anders gedaan dan ieder commentaar wat Trump afgaf, om dat eindeloos te bekritiseren, uit te pluizen, groot te maken in hun eigen redactionele pagina's. Het leek wel alsof er 4 jaar lang eigenlijk geen andere bron van nieuws was dan de tweets van Donald Trump.
En in die zin
volkomen
dus
volkomen obsessief. Hè? En dat is dus pathologische obsessiviteit.
Ik wilde zeggen psychotisch, maar het is pathologisch inderdaad. Ja. Het is klinisch. En het tragische is dat deze instituten, wat toch instituten waren, zich daarmee dus volstrekt onbetrouwbaar hebben getoond. En nog meer dan we al vermoeden als lakeien van die consensus. Ja. Van die,
ja, als ik wat mag zeggen, dat mag ik in Nederland niet zeggen, maar het is toch wel verbijsterend. Dat als je nu kijkt naar de twee landen die vaccins tamelijk effectief hebben uitgerold. Dus natuurlijk, Israël plaats ik dan even tussen haakjes. Is het de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die hebben een enorme voorsprong op de Europese Unie. In termen van percentage van hun populatie dat gevaccineerd is. En dat is natuurlijk eigenlijk, zowel bij Verenigd Koninkrijk is dat heel duidelijk. Dat is natuurlijk gewoon de regering Johnson die dat gedaan heeft. Nou, is ook in Nederland en in andere West-Europese landen is dat eindeloos verketterd. Ja. Ze zullen ongetwijfeld allerlei domme dingen gedaan hebben. Maar dit doen ze heel effectief.
En dat is in de Verenigde Staten. Brexit zou UK instorten immers.
Ja, zeker, ja. En dat is in de Verenigde Staten natuurlijk idem dito. Het is heel effectief. Dus daar heb ik begrepen van. Dat in een groot aantal staten gaat binnen afzienbare tijd de horeca weer open. Dus het virus, de pandemie, lijkt daar onder controle te zijn. En dat is niet Biden hoor. Dat is Trump geweest. Ik bedoel, dat kan niet anders. Dat hele logistieke apparaat is dus onder de regering Trump opgezet. En Biden plukt daar nu de vruchten van. Lees je dat in de kranten? Nee, dat lees je niet in de kranten. En dat dus, ja, er zijn zoveel dingen die je niet mag zeggen.
Een heel interessante anekdote schreef jij. Dat ik meen dat de Financial Times was. Het commentaar in de Financial Times over een opinie die ze notabene in hun eigen krant hadden afgedrukt.
Ja.
Dat is wel heel aanschouwelijk. Heb je dat in je hoofd, die anekdote?
Ja, dit gaat over het neoliberalisme. Ja. Het woord neoliberalisme werd door de voorstanders ervan altijd gezien als een leeg begrip dat alleen maar gebruikt werd door de anti-globalisten, Naomi Klein en dat soort mensen. Ja. En toen op een gegeven moment in 2016 kwamen twee hoofdeconomen van het IMF met een lang stuk waarin zij eigenlijk een soort overzicht gaven van wat nou de verworvenheden van het neoliberalisme waren geweest. En zij zeiden dat het op allerlei punten tekort had geschoten. Het was om twee redenen interessant. Het had tekort geschoten. Dat werd eerlijk toegegeven door het IMF. Wat sowieso ook in de Griekse crisis een hele zindelijke rol gespeeld heeft. Veel zindelijker dan de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. En ze gebruikten het woord. Een eye-opener. Fantastisch dat ze dat deden. Nou, dan krijg je een hoofdredactioneel commentaar van de Financial Times een dag later. Journalisten die dus inderdaad ook gewoon een neoliberaal wereldbeeld in hun achterhoofd hebben. En die er schande van spraken dat het IMF dit deed. En dat ze beter hun werk moesten doen. En dat het geen pas gaf om voer te geven aan linkse en rechtse populisten. Door te erkennen dat het neoliberalisme gefaald had.
Ja,
dus dat is natuurlijk ongelooflijk veelzeggend. Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk, ik bedoel, wat.
Nou, even tussendoor, want wij hadden laatst in Nederland ook zo'n interessant voorval. Ad Verbrugge, die ken jij ook. Die werd geïnterviewd door de NSC.
Ja.
En die zei allerlei dingen over het virus en over vaccinatie en zo. En toen werd hij dus gecensureerd in die krant.
Ja,
dat stuk was dus eerst afgedrukt en vervolgens werd
er een aantal. Ja, op de digitale versie werd het aangepast.
Werd aangepast.
Ja.
En toen heeft notabene de ombudsman van die krant nog moeten zeggen, ja, maar dit was niet de bedoeling, want het zijn de woorden van die man zelf.
Tuurlijk,
wij gaan niet over zijn woorden. Hè?
Nee.
Maar zo ver is het dus gekomen. En wat staat ons dan te wachten, joh? Want als je, en dat is dus een van mijn grote zorgen, als je dus niet die groep, die grote groep van mensen waar je het over hebt, als je die mensen geen stem geeft in jouw medium, of je geeft ze een stem, maar zet dan vervolgens in een talkshow drie mensen, cabaretiers van de VARA ernaast, die hen belachelijk gaan maken, notabene, van de VARA, hè, die zou moeten begrijpen dat die mensen een probleem hebben, maar juist door die mensen worden ze altijd belachelijk gemaakt, dat die Diederik Ebbingen en dat soort types. Dan, en je vernedert ze altijd, zoals jij zegt in jouw ogen. Dan gaan die mensen online in de complottheorieën verzeild raken. Dat is, want dat gebeurt, dat zie je om je heen.
Ja,
ik ken ook zoveel mensen, heb ik afzien glijden, ook het laatste coronajaar, waarvan ik denk, goh, je was een jaar geleden nog best wel redelijk. Ja. En ook wel enigszins geneigd om mijn krant te geloven of andere media. En nu zijn ze totaal, die zijn gewoon vertrokken, die mensen. Hè? Ja. Geestelijk leven zij in een soort innere emigration met hun eigen laptop.
Ja.
En het zijn hele grote groepen, joh.
Ja.
Hoe gaan wij die weer betrekken in onze samenleving?
Nee, we hebben inderdaad, er zijn twee Nederlanden. Er is het Nederland van de theoretisch geschoolde en er is het Nederland van de praktisch geschoolde. En die praktisch geschoolde, die hebben inderdaad, zoals jij aangeeft, lopen het gevaar om zich te verliezen in complottheorieën. Complottheorieën zijn over het algemeen genomen te simpel om adequaat verklaringen te geven voor wat er zich voordoet. En ze doen ook een te groot beroep, om dat zomaar te noemen, op de rationaliteit van degene die aan het hoofd staan van zo'n complottheorie. Uh-huh. En eigenlijk moet je gewoon constateren dat het merendeel van de dingen waar we mee geconfronteerd worden, zijn eerder het gevolg van stupiditeit en van oogkleppen en van tunnelvisie en van groupthink, groepsdenken, dan dat ze ook daadwerkelijk complotachtige trekken hebben. Dus dat is één kant. En die theoretisch geschoolde in hun universum, ja, die hebben enorm de neiging om te geloven in en daar reken ik mezelf ook toe als theoretisch opgeleide, om onze eigen stierenpoep te geloven. Uh-huh. Wij produceren zo ontzettend veel bullshit. Uh-huh. Innovatie, duurzaamheid, efficiëntie, doelmatigheid, managen, consultant, mindfulness.
Het is alles allemaal, met epitheton smart ervoor. Hè, zoals
smart,
jij
ja, ja, precies.
Ja, alles is smart.
Alles is smart. We doen aan smart governance, we doen aan smart agriculture. We hebben smart cities en smart grids en weet ik veel wat voor
bullshit. Bill Clinton begon daarmee, schrijf je. Obama
het is,
heeft
ja,
het.
Ja, die heeft het eindeloos ja. uitvergroot. Dus dat is dus de stierenpoep van de theoretisch geschoolde. En ik denk dat we allebei wat moeten doen. Ik denk, maar het initiatief zal moeten komen van de theoretisch geschoolde. Zij hebben het merendeel van de hulpbronnen in handen. Zij zitten op de machtigste posities. En zij hebben eigenlijk de samenleving gemaakt zoals die nu functioneert. Dus wij zullen de eerste stap moeten zetten.
Nu zijn het twee hele interessante dingen. Dat een aantal weken geleden, geloof ik, in het Nederlandse parlement opeens alle partijen begonnen over de tekortkomingen van het neoliberalisme. Hè, tot en met Klaas Dijkhoff.
Ja.
Maar dat jij in jouw boek schrijft, en dat is ook, dat moeten mensen ook echt lezen, want dat zijn hele goede inzichten. Dat het neoliberalisme eigenlijk drijft op dit soort crises.
Ja, absoluut.
Dit soort crisis nodig heeft juist om zich verder te ontwikkelen. Ja. En maar in negatieve zin voor de burger
dieper in de samenleving door te dringen.
Ondemocratische te worden.
Ja.
En dat is heel beangstigend, omdat wat wij nu zien met het coronapaspoort en met de burgerlijke vrijheden die ons worden ontnomen, met dat geklets van die Klaus Schwab van het World Economic Forum over de Great Reset.
Ja.
Dat duidt allemaal in de richting van jou gelijk.
Ja.
Dat deze coronacrisis wordt aangegrepen om dat neoliberalisme nog dieper te vestigen.
Ja.
Zodat er die lastige burgers zich nog koester houden.
Ja, nee, kijk, het neoliberalisme functioneert op basis van het buitenspel zetten van democratie. Dat zien we natuurlijk nu in deze coronacrisis, zien we dat gewoon op alle fronten gebeuren. We hebben een, ik ga weer een Godwin doen. We hebben een gelijkgeschakeld parlement.
Oei.
Waarin eigenlijk vrij weinig kritiek geformuleerd wordt op de genomen maatregelen. Ik vind het schokkend om te zien dat onze civielrechtelijke grondrechten, dat die niet in goede handen zijn bij 150, en als je er 75 eerste Kamerleden bij zit, 225 Kamerleden.
Op een uitzonderingen
daar gelaten. En we zien dat de steunmaatregelen, we hebben volgens mij 60, 70 miljard uitgetrokken om de sociaal-economische effecten van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd, om die te dempen. Dat die demppogingen, die komen zeer ongelijk in de samenleving terecht. Er is veel voor het grootkapitaal. Er is veel voor mensen met een vast arbeidscontract. Er is weinig voor het midden- en kleinbedrijf. En er is weinig voor ZZP'ers en kleine zelfstandigen. En dat leidt ertoe, en dat zien we eigenlijk ook mondiaal, dat de inkomens- en vermogensongelijkheden, een van de gevolgen van 30 jaar neoliberalisering, was ook al zichtbaar voor het uitbreken van corona, wordt in het coronajaar alleen maar groter.
Maar dan verbaast het mij dat mensen denken, dat de mensen zijn die denken dat zo'n regering op basis van die maatregelen bewust zou nastreven om het MKB bijvoorbeeld en de ZZP'ers te benadelen. Want ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één coalitie denkbaar is die mee zou kunnen leven dat het MKB kapot gaat.
Nee,
terwijl die ondernemers dat op dit moment wel zeggen.
Ja, maar men heeft, ik bedoel, het gebeurt, hè? Het MKB gaat kapot.
Ja.
Dus dat het gebeurt. En natuurlijk weer niet across the board. De bakker verdwijnt niet, want brood moet er gegeten worden. Maar met name in de horeca vallen natuurlijk enorme klappen. En men heeft niet goed nagedacht over, instrumenten buiten de consensus, buiten de instrumenten die men geaccepteerd vond, om op de een of andere manier MKB te helpen. De kleine zelfstandigen te helpen. De ZZP'er te helpen. Ik bedoel, we hebben een enorme vergroting gezien van de balans van de ECB. Dat is ook na corona eigenlijk alleen maar in het financiële systeem gepompt. Nou, dat heeft ertoe geleid dat aandelen door het plafond zijn gegaan. Dat allerlei aanpalende financiële producten ook door het plafond zijn gegaan. Nou, we weten allemaal dat de mensen die die dingen bezitten, ja, dat zijn met name de rijken. Dus die hebben ook hun bezittingen enorm zien toenemen. Maar we hadden natuurlijk er ook over na kunnen denken, over of we die balans niet zouden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld iedere Europese burger een rekening te geven bij de ECB. En daar het bedrag op te storten in de vorm van een basisinkomen. Zodat we dat op die manier hadden kunnen gebruiken om een vloer te leggen onder de economie. Nadat die economie voor een deel tot stil. Dus dat soort instrumenten is dat heeft niet plaatsgevonden.
Dus heeft het ook te maken met dat vanuit die bestuurscultuur en die politieke cultuur op die manier gewoon niet gedacht wordt?
Nee. Dus er zit, en dat heeft weer veel te maken met de economische paardenfluisteraars. Kijk, een belangrijk onderdeel van mijn boek is ook het verdwijnen van politiek-economische debatten uit het publieke en politieke debat. En met politieke economie bedoel ik dus echt debatten over de inrichting van onze economie. Wie heeft welke...
Niemand heeft het nog over politieke economie, hè?
Nee,
mooi is dat.
Nee, dat is echt een ouderwetse term. En die is op een gegeven moment ergens aan het einde van de 19e eeuw is die verdwenen. In sommige landen meer en in andere landen minder. In Nederland is het helemaal verdwenen. Ja. Nederland zal dus ook nooit een Thomas Piketty baren. Ja. Die man die prachtige boeken geschreven heeft over toenemende inkomens en vermogensongelijkheden. In Nederland hebben we weer een Godwin te maken met gelijkgeschakelde economen. Ze kijken, denken allemaal op dezelfde manier over economie. Economie is een grafiek met aanbod- en vraagcurves die zich ergens kruisen. Uh-huh. Dat er een hele omgeving omheen zit met macht, met verschillende actoren, met huishoudens, met natuur, met een overheid die bepaalt hoe die markten eruit zien, wat er wel en wat er niet op markten verkocht mag worden, is gemakshalve vergeten. Nou, dat betekent dat die politiek-economische discussie, die wordt in Nederland niet gevoerd, die wordt ook in de politiek niet gevoerd en dus is die kennis er ook niet. Dus men kijkt eigenlijk met een hele smalle bril op naar economie en heel veel dingen die je dus wel had kunnen doen, ook gedurende corona, die zijn gewoon op dat moment, die zie je niet. Allemaal dezelfde adviseurs. Allemaal door het CPB, door de wasstraat van het CPB gekomen adviezen, met alle beperkingen van dien.
Nu is het interessant, dat zeg ik nou wel heel vaak, maar het is ook zo, dat gezegd wordt, zeg maar door de herauten van dit type denken, dat het ook terecht is dat zo gehandeld wordt en dat zo gedacht wordt en dat hun denken ook zich...
There is no alternative.
Ze vinden precies het bewijs van hun denken vinden zij in de ontwikkeling in de samenleving, want zeggen ze immers, dankzij die markten en dankzij dat neoliberalisme profiteert de hele wereld. Hè? Want kijk maar, de armoede gaat drastisch omlaag. Mensen leven gezonder. Mensen hebben het beter. Er is meer democratie. Kindersterfte neemt af. En mensen als Bill Gates, en zo, dat noem jij ook in je boek. En in Nederland, het Nederlands taalgebied, iemand als Maarten Boudry. Ja. Waarschijnlijk ook Rutger Bregman. Dat zal het waarschijnlijk ook beweren. Mensen worden alleen maar gelukkiger en gezonder en rijker. En ze leven langer dankzij die markten en dankzij dit type denken. En jij zegt, ja, maar die zijn vervalste statistieken. Daar komt het
eigenlijk op neer. Ja, daar komt het gewoon platweg op neer. Ten eerste is de vooruitgang minder groot dan we altijd gedacht hebben. En daar hebben we een hele reeks van indicaties voor. Ik bedoel, de arbeidsproductiviteit stijgt eigenlijk al niet meer vanaf het einde van de jaren 70. We hebben eigenlijk maar één grote technologische vondst sinds dat moment gehad. En dat is het internet. Dat internet is niet tot stand gekomen dankzij de markt, maar eigenlijk dankzij vooral Amerikaanse defensiebestedingen. We hebben inderdaad een iets wat schoner klimaat gekregen hier in Nederland.
Ik vind dit telefoontje ook wel een technologische vondst.
Ja, maar het heeft ook allerlei schadelijke sociale en ook psychologische effecten.
Dat is zo, ja.
De verslaving aan de constante kick. Word ik wel of niet geretweet?
Absoluut.
En dat soort shit waarbij de verstilling die je af en toe nodig hebt om na te denken over samenleving en je eigen plek erin, die is ook een beetje verdwenen. Onze vervuiling hebben we geëxporteerd naar China. En inderdaad, er zijn 300, 400, 500, misschien 600 miljoen Aziaten. Die hebben een enorme welvaartssprong gemaakt. Maar de prijs die we daarvoor betaald hebben, met name in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika, is 30-40% van het Nederlandse, Nederlandse werkenden die een precair arbeidscontract heeft. Stagnerende inkomens voor grote groepen Nederlanders. Politiek die eigenlijk enorm gekaapt is door de belangen van het grootkapitaal. Dus een zekere mate van de-democratisering. Welzijn dat eigenlijk gestagneerd is sinds het einde van de jaren 70, of misschien zelfs wel gedaald. En across the board toenemende inkomens- en vermogensongelijkheden.
Maar hoe kan het nou dat jouw analyse zo totaal anders is dan bijvoorbeeld die van Mulligen? Hè? De formaat van de die heeft net dat boek, heb ik ook een stuk over geschreven, nog over, uitgebreid geïnterviewd nog. Die zegt dat ook in Nederland, waar jij zegt nu ja, die mondiale push die hebben te danken aan die 300 miljoen, geloof ik, Aziaten. Maar Van Mulligen die zegt dat ook in Nederland gewoon deze statistieken. Positief zijn. Hè? Goede integratie, mensen raken hoger opgeleid. Nou ja, alles wat jij noemde, ziet hij eigenlijk in een positieve context.
Deels heeft hij gelijk, maar hij laat dus ook heel veel niet zien. Hij laat niet zien het ecologische woestijn die Nederland eigenlijk aan het worden is.
Ja, dat vind jij inderdaad.
Ja, dankzij die vee- en vleesindustrie heb je gewoon te maken met een landschap wat volkomen monocultuur geworden is, met een enorm verlies aan biodiversiteit, hoge stikstof, hoge nitraat, scores, et cetera, et cetera. Dat is één. Waar die het ook niet over heeft, is de enorme schuldenlast die wij met ons meetorsen, waarbij we natuurlijk uiteindelijk ook toekomstige generaties met de opdracht opzadelen om in ieder geval voldoende economische groei te genereren om die schuld een beetje fatsoenlijk af te lossen.
Moet je onze kinderen nagaan, joh, met hun studieschuld en nu die schuld die op een afgrond.
Het is niet te geloven, joh. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. En ze komen ook die huizenmarkt niet in. We hebben een volkomen uit het lood geslagen huizenmarkt. Wat die niet meeneemt zijn de gestegen kosten voor onze verzorgingstaat. Hè. De zorgkosten zijn enorm toegenomen. De kosten voor onderwijs zijn enorm gestegen. De lokale belastingen zijn omhoog gegaan.
Ja.
De landelijke belastingen zijn omhoog gegaan. De dienstverlening is slechter geworden. Ons onderwijs is eigenlijk slechter geworden. We hebben wel een toename van het aantal mensen wat dan theoretisch geschoold is. Maar als je kijkt wat voor opleiding ze genoten hebben en je vergelijkt dat met wat er 30 jaar geleden geleerd werd. Nou, ik kan je verzekeren dat het een stuk slechter is.
Ja, het houdt niet over vaak. Ja.
Nee.
Ja. Is hij dan in jouw ogen een typische vertegenwoordiger van wat jij noemt, dat is een schitterende opmerking, ook de elite-democratie van de linkse brahmanen, zoals jij ze noemt?
Ja, dat is niet mijn fonds, dat is van Thomas Piketty. Ja. Hij heeft het dus inderdaad over die linkse brahmanen.
Ja.
En dat zijn eigenlijk al die mensen die een professie uitoefenen, nou professies in Nederland uitoefenen. Dan heb je het over medisch specialisten, accountants, advocaten, hoogleraren, journalisten.
Mm-hmm.
Ja, die hebben een certificaat nodig. En dat certificaat.
Asselbehoofd, ja.
Ja. Nee, ik ook hoor, net zo goed. Dat certificaat dat ontleen je aan een academische opleiding. En wij hebben een wereldbeeld. En wij hebben een welvaartsstatus. We hebben ook een gezondheidsstatus. Want wij leven dus ook in goede gezondheid 12 tot 15 jaar langer dan de praktisch geschoolde.
Ja.
Nou, dat is een datapunt wat veel Nederlanders niet op hun netvlies hebben.
Dat is onwaarschijnlijk eigenlijk.
Het is onwaarschijnlijk. Ja. En daar zou eigenlijk veel meer rugbaarheid aan gegeven moeten worden. En ook aan de verklaringen. Hoe komt dat dan? En hoe komt het dat er zulke verschillen zijn in de wijze waarop wij na de basisschool uitgesorteerd worden? Je gaat of naar het VMBO of je gaat naar het algemeen vormend onderwijs. En het is zo onwaarschijnlijk bepalend voor de rest van je levensloop.
Jij zegt, hoe komt dat dan? Dat komt door wat jij zelf schrijft, namelijk dat de waarheid sociaal is en niet wetenschappelijk.
Ja, nee, zeker, absoluut. Dus een van de eerste dingen die wij ook zullen moeten gaan beseffen, wij theoretisch geschoolden, dat wij niet een exclusieve claim op waarheid hebben. Dat er verschillende manieren van kennis zijn. Nou ja, kijk, wat wij doen als theoretisch gescholden. Wij privilegeren. Dus wij vinden één vorm van waarheid. Vinden wij eigenlijk de zwaarst wegende vorm van waarheid. En dat is een waarheid die bestaat uit het doen van een talige uitspraak over standen van zaken in de werkelijkheid.
Oh, dit begrijpen heel veel mensen niet meer.
Dat snap ik. Maar wij hebben waarheidsclaims die in zinnen uitgesproken moeten worden. En vervolgens hebben we, en dat is wat universiteiten doen, die zijn niets anders aan het doen dan testen of de zin die we uitgesproken hebben ook daadwerkelijk klopt met de werkelijkheid. Uh-huh. Nou, dat noemen we wetenschappelijk onderzoek. En we zijn alleen maar in staat om dat te beproeven door daar kritiek op te hebben en weet ik veel wat.
Bijvoorbeeld,
maar
er is dus ook... COVID is een longinfectie en dan ga je het onderzoeken en dan blijkt dat COVID ook via andere manieren je lichaam binnen kan dringen.
Maar er zijn allerlei andere vormen van kennis. Je kan de kennis over hoe je een fiets moet gaan bereiden, kan je dus in allerlei regeltjes gaan uitschrijven. En dan kan je zeggen, als je al die regeltjes uit je hoofd geleerd hebt, dan ben jij een kundig fietser. Uh-huh. En dan krijg je een diploma van ons. Nou, dat is wat we op een universiteit doen. Uh-huh. Terwijl iedereen weet, fietsen leer je niet door regeltjes uit je hoofd te leren. Fietsen leer je door op een fiets te gaan zitten en het gewoon maar uit te proberen en een keer te vallen, weer op te staan, weer op die fiets, et cetera.
Je zegt over ervaringsdeskundigheid.
Ervaringsdeskundigheid. En wij waarderen eigenlijk ervaringsdeskundigheid. Praktische kennis waarderen wij eigenlijk niet. En daar begint het mee. Dus ik hou in mijn boek, doe ik ook een oproep aan het einde van het boek voor een herwaardering van wat ik dan schranderheid noem. Ja. Want ik vind heel veel theoretisch geschoolde onvoorstelbaar weinig schrander. En ik vind veel praktisch geschoolde eigenlijk veel schranderder.
Dat zijn streetwiser natuurlijk.
Ja, ja. En dat hebben we zo ontzettend nodig. Kijk naar die hele toeslagenaffaire. Ik bedoel, op papier ziet dat het natuurlijk volkomen rationeel uit. We hebben een systeem opgetuigd wat vatbaar is voor misbruik. En dus gaan we er een controleapparaat op zetten. En we gaan die mensen waarvan wij vermoeden dat ze eerder misbruik zullen plegen dan anderen, die gaan we achter hun broek aan zitten. Mm-hmm. Volkomen rationeel. Vanuit weer de rationaliteit van de bureaucratie. Maar als je schrander bent, dan zie je van, ik vertrouw de bureaucratie niet. Ik vertrouw de overheid niet. Want de overheid kan wel eens enorme fouten maken. En daar moet voor gewaakt worden. Dus schrandere mensen, Pieter Omtzigt, Renske Leijten, een aantal journalisten, maar ook burgers zelf, die zijn veel beter in staat om de rationaliteit van de bureaucratie, de rationaliteit van de theoretisch geschoolde, om die te zien als wat het werkelijk is. Vaak gebaseerd op bullshit, vaak gebaseerd op een verkeerd mensbeeld, vaak geen rekening houdend met wat de gevolgen zijn van wat ze uitvoeren. Nou, dat kan je zo overplaatsen naar corona en COVID-19. Want we hebben weer te maken met een kabinet dat het oor te luisteren legt bij eigenlijk één wetenschappelijke expertise. Theoretisch geschoolde virologen en epidemiologen, aangevuld met wat medici. Maar ze hebben geen oog voor de immense schade die de maatregelen op dit moment in de samenleving berokkenen. En daar heb je schranderheid voor nodig. Schranderheid is nooit vanuit één discipline. Schranderheid is streetwise. Schranderheid is kunnen begrijpen dat er verschillende soorten effecten in de samenleving zijn. En daar een gevoel voor ontwikkelen.
En dan leent het kabinet zijn oren aan iemand als Jaap van Dissel, die, zoals jij ook schrijft in je boek, de verpleegkundigen in de zorgtehuizen zo ongeveer de schuld gaf. Ja. Van het feit dat ze daar zoveel besmettingen plaatsvonden, want ze waren te dom om te begrijpen wat ze moesten doen, geloof ik. Daar kwam het op neer.
Dit is het dédain van de hoger opgeleide, de theoretisch geschoolde voor de praktisch geschoolde. En hij had zo'n uitlating nooit mogen doen, dat heeft hij zelf ook later toegegeven.
Wat zei hij precies?
Ja, volgens mij is dit het citaat. Ja. Dat hij dus inderdaad zei van, joh,
ze snappen het niet.
De hoge sterfte in de verpleeghuizen is veroorzaakt doordat ze te dom zijn. Terwijl de hoge sterfte in de verpleeghuizen is veroorzaakt door het feit dat wij een deel van die verpleeghuizen hebben overgelaten aan Anglo-Amerikaanse private equity ondernemingen, die maar op één ding uit zijn. En dat is winstmaximalisatie. En dus heb je geen voorraden.
Precies, en doordat zijn eigen organisatie, notabene het RIVM, nog tot diep in de tijd dat corona al lang aan onze deur stond, in allerlei volstrekt onnozele tweets beweren dat we totaal geen last zouden krijgen van corona. En dat COVID eigenlijk helemaal geen gevaar vormde voor de volksgezondheid. Ja. Dus hij had beter even de hand in eigen boezem kunnen steken daar.
Ja, dat is. En zelfreinigend vermogen van de theoretisch geschoolde elite is erg beperkt. En het maakt niet uit of je het dan over economen hebt, die natuurlijk in 2008 een enorme blunder hebben gemaakt. Journalisten die de macht de maat niet nemen, of beleidsmensen zelf die ook niet in staat zijn om hand in eigen boezem te steken. Ja. Kijk nu ook weer hoe Rutte wegkomt met die toeslagenaffaire.
Ja, laten we daar nog even over hebben en dan een soort aan zelfkastijding doen. Aan flagrantie.
Ja.
Over die media. Want inderdaad, wat jij hier aanspreekt. Ik herinner me een uitspraak van de hoofdredacteur van de Volkskrant. Die zei, ja, maar in tijden van crisis ga je niet de macht. Ga je niet de macht. Hij zei niet controleren, maar hij gaat niet de macht aanvallen. Dus laten we nu maar even met z'n allen de consensus volgen. Nou, dat leek me nou bij uitstek helemaal de foute weg. Juist ook omdat onze regering, kabinet, zo blunderde aanvankelijk. Ja. En daarna nog een aantal maanden, dus een aantal malen. Maar die media, dat is echt toch wel een probleem geworden. Was er nou vroeger anders?
Nou kijk, het is een probleem omdat ook de relatie tussen politiek en burger, die loopt via de media. En dat was vroeger echt beduidend anders. Ik laat ook cijfers in mijn boek zien dat de lidmaatschappen van de politieke partijen zijn enorm afgekalfd. Een partij als de Partij van de Arbeid was vroeger echt verworteld in de samenleving. Ja. En lokale politici en bestuurders van de partij, die gingen de wijken rond en belegden daar avondjes om met hun kiezers en potentiële kiezers in conclaaf te gaan over de dingen die zij tegenkwamen. Maar ook om aan ideologische scholing te doen en politiek uit te leggen. Dat is allemaal weg. Dus het zijn als het ware partijen geworden die in het luchtledige van Den Haag hangen. En de enige manier waarop zij communiceren met hun kiezers is via de media. Maar dat betekent dat de filters die de media tussen burger en politiek inleggen, ja, die zijn absoluut bepalend voor wat burgers te weten komen, hoe burgers kijken naar politieke vraagstukken. En ook voor politici, wat voor informatie zij van burgers terugkrijgen over waar burgers mee zitten. Daar gaat wat mij betreft van alles fout in.
Zoals?
Nou, ze krijgen informatie over wokeness. Ze krijgen informatie over integratievraagstukken en migratievraagstukken. Ze krijgen geen informatie over stagnerende inkomens, over gestegen zorgkosten en hoe men last heeft van de doorgeschoten kapitaalmobiliteit. Dus daar gaat van alles fout in. En dat betekent dus ook dat in dat Haagse wordt eigenlijk niet of nauwelijks over die fundamentele politieke economische vraagstukken gesproken. Het tweede wat fout gaat is zeker rond corona, dat er kennelijk op de een of andere manier onvoldoende informatie doordringt in die bestuurlijke schil rond Den Haag over wat er op dit moment in de samenleving gaande is. En we hebben een jongere generatie die op dit moment, je kan het overdreven vinden, maar volgens mij is het dat echt niet, die op de rand van depressie collectief zit, die geconfronteerd gaat worden met zwaar beschadigde levenskansen, doordat men slecht opgeleid is, de arbeidsmarkt op een wijze functioneert die enorme lange termijn consequenties voor hun totale verdiencapaciteit gaat hebben. We hebben een MKB wat op de rand van instorten staat. We hebben een cultuursector, met name de vrije kant ervan, die aan de rand van zijn reserves zit. We hebben een horeca die 30-35% omzetverlies heeft gezien in 2020. Dus er gaat van alles mis in de samenleving. Nou, ik vraag me in gereden gemoede af in welke mate dat doordringt tot Den Haag. Niet als je je alleen maar laat informeren door virologen en epidemiologen. Want die hebben maar één cijfer in hun hoofd. Dat is R. R moet onder de 1 komen. En ze zijn bereid om alles op te offeren om dat te doen. Nou, ik denk dat je dus veel breder geïnformeerd moet worden. En dat je dus ook critici van het lopende beleid, andere scholen binnen de epidemiologie, dat is niet één school, er zijn verschillende scholen actief, die zul je aan het woord moeten laten. En de media moeten dat doen.
Ja, dat zie je wel. We hebben het wel een beetje geprobeerd.
Het begint
nu wat te kantelen.
Maar kijk inderdaad naar hoe er bericht is over Zweden. Zweden is een van de weinige landen in Noordwest-Europa die van meet af aan een andere koers gevolgd heeft. Omgekeerde lockdown, inzetten op isolatie van de kwetsbaren, rest van de samenleving zoveel als mogelijk zijn gang laten gaan. En dat is in eerste instantie is dat uiterst negatief besproken in de Nederlandse media. Vervolgens is het stil geworden. Ik heb geen idee hoe het er nu mee staat. Af en toe druppelt er wat door. En dat is niet alleen Nederlandse media hoor. Dat zijn ook de Britse media die niet meer die interesse hebben. Volgens mij gaat het daar heel redelijk op dit moment.
Nou, ik heb niet de indruk dat daar nu veel slechter gaat dan hier.
Nee.
Nee. Maar goed, op een gegeven moment moesten ze ook naar lokale lockdowns, geloof ik.
Dat hebben wij niet gedaan. Hè? We hebben geen lokale lockdowns.
Nee, we hebben natuurlijk generiek dit land op slot gezet. Ja. En met alle gevolgen die, want wat jij hier
En het is niet evidence-based, hè? Want dat, ik bedoel, als theoretisch gescholden dan iets zouden moeten kunnen doen, dan is het evidence-based beleid maken. Maar als je, en dat is ook wat ik in mijn boek gewoon schets, ik bedoel, kijk naar de debakels van de afgelopen 15 jaar. Of het nou gaat om de financiële crisis, of het nou gaat om de eurocrisis en de bezuinigingsmaatregelen, de toeslagenaffaire, de decentralisatieoperaties, de marktwerking in de zorg. It's niet evidence-based, het is ideologisch-based. Ja. It's ideologically driven.
En je zou dus
evidence-based beleid ook verwachten in die COVID-omstandigheden. En het is het niet.
En het is niet succesvol gebleken.
En het is niet succesvol.
Maar dan vraag ik me af, hè, ik lees dan je boek en ik hoor je praten. Wat is dan voor jou die ideale samenleving? Wat voor partijen zouden die nu kunnen vormgeven in jouw ogen?
Nou, weet je wat het is? En ik vind het wel leuk, want zo begon je. Hè? Je begon met die punk of nieuwe leefgeneratie. Waarvan je dus eigenlijk zei, van, nou, als er ergens nog wat rebelsheid in de samenleving zit. Dan is het vaak afkomstig van mensen die in die periode, om dat zomaar te noemen, volwassen geworden zijn. En wat ik met terugwerkende kracht, ook als ik dus kijk naar mijn eigen carrière, mijn eigen intellectuele carrière, wat ik daarin gewaar word, is een enorme argwaan ten opzichte van instituties. Uh-huh. En dat heeft iets, er zit iets anarchistisch in. En ik denk dat we gezien hebben in 40 jaar neoliberalisme, is dat de instituties, onderwijs, zorg, groot bedrijf, maar ook politiek en media, het is steeds verder van ons afkomen te staan. Het is steeds groter geworden. En een van de effecten van het groter worden is dat er een soort waterhoofd aan management, aan performance indicators, aan administratie, aan functioneringsgesprekken, aan aansturing. Dat heeft daar plaatsgevonden, zowel in de publieke sector als in de private sector. Daar moeten we vanaf. En dat is ook de bullshit. Daar zit de bullshit. Daar zitten
al
de McKinsey's.
Die managers met die hoge inkomens.
Absoluut, met die MBA's en de McKinsey's enzovoort. Vreselijk.
Met allemaal vage studies waarvan je niet weet wat dat is.
Het is niet te verstaan, het is niet te volgen.
Allemaal paarden schoenen.
En daar moeten we vanaf. Dus het moet weer terug. Het moet terug naar de burger. En als je dat doet, terug naar de gebruiker, terug naar de consument, terug naar de burger, terug naar de patiënt, terug naar de ouders, terug naar de student, terug naar de scholier. Kleiner maken, breek het op. Haal die overhead eruit. En schop al die theoretisch geschoolde managers eruit.
Is dit niet wat een echte CDA ook zou zeggen, bijvoorbeeld?
Echte CDA. Uh-huh. Maar ik ben bereid om iedereen te omarmen die dit wil overnemen. En daar zit een element van anarchisme in. Geef die organisaties, maak ze klein, breng ze dichtbij en geef ze de ruimte om te experimenteren, om te reageren op de verschillende vragen die hun gebruikers, hun cliënten, hun scholieren, hun studenten, hun consumenten hebben.
Ben je niet bang?
Een flinke dosis anarchisme moet er in de samenleving terug.
Ben je niet bang dat dit soort denken helemaal uitsterft en dat het anarchisme dat in de toekomst ons te wachten staat alleen maar vanuit die woke hoek zal komen? Want dat is een heel anarchistische beweging in zekere zin. In de zin dat ze dus alles afwijzen. Hè? Alle verworvenheden ook elke consensus. En dat ze alleen maar denken in ras en in mate van agency. En zich vooral keren ook tegen whiteness. En misschien daarmee uiteindelijk wel een burgeroorlog riskeren. En dat is niet het type anarchie dat we zoeken.
Nee, dat is niet het type anarchie wat we zoeken. En dat heeft veel te maken met het feit dat het uiteindelijk alleen maar neerkomt op het opschonen van de taal die we spreken. Je mag niet meer blank zeggen, maar je moet wit zeggen. Het neerhalen van standbeelden. Het verwijderen van inscripties op muren, als dat op de een of andere manier gelieerd kan worden aan slavenhandel.
Het herschrijven van de geschiedenis.
En we weten natuurlijk allemaal, jongens, hier gaat niemand wijzer van worden. Ik bedoel, wat dat betreft, jij zei van, had Fortuyn het anders gedaan? Nou, waar ik me heilig, dat weet ik dus niet, waarschijnlijk wel. Maar waar ik heilig van overtuigd ben, en dat zeg ik ook in mijn boek, wat we nu nodig hebben is een Martin Luther King. Uh-huh. Die snapte dat je met het opschonen van de taal en het neerhalen van standbeelden, dit is afleidingstheater, dit is bullshit. Dit is wat theoretisch geschoolden leuk vinden. Maar wil je de sociaal-economische belangen van zwarte in Nederland behartigen, van de Marokkaan in Nederland, maar ook van de SP-stemmer behartigen, dan moet je daar een gedeelde agenda van maken. En die gedeelde agenda is niet zo moeilijk. Dat is goede huisvesting, een goede, zekere, redelijk betaalde baan. Dat is een redelijk leefomgeving. Dat is een zekere mate van ontspanning. Een goede garantie voor welzijn. Dat is inspraak in politiek. Dat is een functionerende democratie. Dat is goede infrastructuur en gezondheidszorg en onderwijs. Dat is niet zo moeilijk om te bedenken. Die mensen moet je bij elkaar brengen. En dat doe je niet via die woke-agenda. Die woke-agenda speelt niet alleen deze bevolkingsgroepen tegen elkaar uit, maar vooral theoretisch geschoolde tegen praktisch geschoolde. Want ik weet zeker dat de praktisch geschoolde zwarte in Nederland, die zal het ook rotzorg zijn. Of die standbeelden van slavenhouders neergehaald worden.
Ja. Amen, want je moet de politiek in.
Ik moet er niet aan denken.
Wat jammer nou.
Het lijkt mij verschrikkelijk.
Je hebt toch wel kennissen die in de politiek hebben gezeten?
Ja, ik heb kennissen die in de politiek gezeten hebben. En die hebben mij overtuigd dat je dat niet moet doen.
Okay.
En kijk, wat ik zie, en dat ik bedoel, dat zul je zelf ook zien. De conformisme-druk, als je daar eenmaal zit, is Bezig, zo ja. groot. En die begint al met de kleding. Hè? Het pak met de puntschoentjes. Ja. Tegenwoordig de kooltrui, die ik dan zelf ook
zelf
draag.
Om, ja.
Maar ik was daar veel eerder mee. Hey, maar de conformisme. En dan de taal.
Bij
de
jou is
taal.
De kooltrui nog existentialistisch.
Ja,
bij hun is die
ook. Je hebt ook een mooie zwarte trui aan. Nee, dat hoort thuis bij wat is het? De vroege jaren 80.
Ja, precies. Ja, dus je begint er niet aan, uitgesloten.
Nee, ik ga zo meteen lekker terugrijden. En dan heb ik Goldfrapp. Veel van die nieuwe bandjes.
Ja.
Uit de 21ste eeuw. Die heel erg leentjebuur spelen. Bij wat we begin jaren 80 allemaal. Leuk. Wat ik toch echt de belangrijkste periode in de popmuziek vind.
Ja, vind ik ook. Oh, dat zijn we weer helemaal terug bij af. Want dat vind ik ook. En ook de mentaliteit. Die eigen houtje mentaliteit.
Do it yourself.
En, precies.
Ja.
Dus dat is misschien wel een goed advies aan al die mensen die zich in coronatijd ook zeg maar niet gehoord voelen of depressief worden van geef niet op en doe het zelf en maak er wat van. Je hebt niet de overheid nodig om iets van je leven te maken.
Nee, maar kijk, wat je wel nodig hebt is natuurlijk in termen van wet en regelgeving, de instituties die zouden meer ruimte moeten creëren voor eigen initiatieven van burgers. Ik bedoel, kijk naar een onderwijs. Een van de dingen die ik in mijn boek doe is natuurlijk dat onderscheid tussen theoretisch geschoolde en praktisch geschoolde. Eerherstel voor praktische kennis. Maar dat betekent ook dat het onderwijsbestel, dat moet eigenlijk op de schop. Nou, dan kan je zeggen van nou, er moet een grote nieuwe wetgeving gaan komen. Forget it. Maar die wetgeving die er nu is, die moet wel ruimte bieden voor, ja, wat is het, nieuwe lokale experimenten met alternatieve vormen van onderwijs.
Een beetje de hang-up van Marianne Zwageman, hè, over het praktische.
Ja, natuurlijk. Dat ziet zij heel goed,
ja,
absoluut.
Precies, ja. Oké, Ewald, heel veel dank hiervoor. Volgens mij geeft dit heel veel mensen goede inzichten. En ik ben in ieder geval heel blij met dit gesprek.
En maak het juiste vakje rood, 17 maart.
We geven geen stemadvies hier.
Nee, maar negatief stemadvies? Nee.
Maar wat ik wel mag doen, is mensen het advies geven om dat boek van jou te gaan lezen.
Dat lijkt me heel goed.
E-book, ze kunnen ook e-book,
dat
kost nou een tientje of zo.
Ja, ja.
En daarmee verrijk je eigen intellectuele leven. Dus
lokale
mensen,
boekhandel.
Ja. Doe dat, ja.
Doe
of
dat.
Steun je lokale boekhandel, ja. Precies. Heel veel dank nogmaals, Ewald. Een fijne dag.
Graag gedaan.